Dit is de zondagochtenddienst van 30 maart 2025. De boodschap wordt gebracht door Willem van Dienst.
Broeders en zusters, goedemorgen allemaal. En dan net heeft het al gezegd, hè? Het thema vanmorgen, dankbaarheid. En wat geweldig, Ankie, voor wat je bad, hè? Dat is eigenlijk in de notendop waar we het vanmorgen over hebben, dankbaarheid. Je maakt van alles mee in je leven. En ongetwijfeld zijn de dingen, hè, je zei het zelf, daar kun je op voorbereiden en dingen waar je het dan niet op kunt voorbereiden. Maar wat is het dan toch geweldig, de tekst, hè, we hebben hem net gelezen en Jacob, gelukkig, hij staat er alweer. Maak u nergens zorgen over. We zullen het straks wel hebben, maar dat is wat de duivel altijd als eerste doet, angst. Hij stuurt eerst altijd angst. En als die angst stuurt, gaan mensen zich zorgen maken. En vanuit die angst en vanuit die zorgen gaan ze allerlei dingen roepen en verspreiden enzovoort. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Voor alles. Ook daar kom ik straks nog wel op. Er zijn heel veel christenen die formules hebben bedacht waar je wel voor kunt bidden, waar je niet voor kunt bidden, hoe je moet bidden. En als je het zo doet, dan is dat het gevolg. Die maken er een soort wiskundige formule van, hè? Ja. Bid voor alles. En daar zal ik straks ook wel van getuigen. Vertel God al uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet hem te danken voor alles wat hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren. Een vrede van God. Een vrede die ons menselijk besef te boven gaat. En die de wacht houdt over uw hart en uw gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. Nou, het eerste, Peter heeft ervan getuigd en in het gebed heb jij ervan getuigd. Dankjewel. Iedereen die wil gelukkig zijn in het leven, toch? Nou, een paar willen er gelukkig zijn. Iedereen wil gelukkig zijn. Ons leven lang streven we dat ideaal na. Je wil niet weten hoeveel loten er verkocht worden met oude jaar door de staatsloterij. Omdat mensen gelukkig willen zijn, toch? Ja. Die geven geld uit aan allerlei zaken waarvan wij denken dat ze ons gelukkig maken. Spullen. Vakanties. Caravans. Campers. Enzovoorts. We verzamelen tal van dingen en zijn op zoek naar nieuwe ervaringen. Maar als geluk afhankelijk is van omstandigheden, als geluk afhankelijk is van dingen, als geluk afhankelijk is van ervaringen, wat gebeurt er dan wanneer het speelgoed roest, wanneer geliefden sterven, wanneer gezondheid achteruit gaat? Wanneer geld verdwijnt of gestolen wordt. Of wanneer Trump president wordt van Amerika. Vaak vervliegt het geluk en komt er angst en wanhoop voor in de plaats. Blijdschap gaat dieper en is sterker dan geluk. Blijdschap is het stille, zekere vertrouwen dat God van ons houdt. Peter, daar getuigde jij weer van. Blijdschap is het stille, zekere vertrouwen dat God van ons houdt. Een ander mooi getuigenis daarvan. Ik weet niet, de EO-visie, heeft u die? Heeft u dit verhaal gelezen van deze dame? Hele korte samenvatting. Zij is verslaafd geweest, heeft die verslaving overwonnen. Toen ze eenmaal die verslaving overwonnen had, was ze op vakantie, liep ze op een weg en door iemand die Nou, met hoge snelheid achteruit de parkeervak reed, is ook nog eens een keer aangereden. Ik weet niet hoeveel botten gebroken, lang op het asfalt moeten liggen, brandwonden eraan overgehouden. En de vraag is dan aan haar, kun je inmiddels ook genadig, Jacob, daar hadden wij het vanmorgen in de auto ook nog over, kun je inmiddels ook genadig naar jezelf kijken als je je verleden onder ogen ziet? En dan zegt ze, ja, al heeft dat jaren gekost, het mezelf vergeven en met compassie naar mezelf leren kijken is een proces van jaren geweest. Ik heb daarvoor ook hulp gezocht en met een glimlach, zij was atheïstisch opgevoed. Maar met mijn levensbeschouwing, mede door mijn ervaringen bij het leger des zeils, is dat wel veranderd. Als je vraagt wie God is, zeg ik, God is liefde. God is liefde, dat wat jij getuigt, wat zij getuigt, en hij houdt van je. Onder alles. Echt onder alles. En dat verandert niet door ons gedrag. God kan niet veranderen. Het is de zekerheid dat hij er is en er altijd zal zijn, wat er ook gebeurt. Blijdschap hangt af van Jezus Christus. Dat is de essentie van de brief aan de Filippenzen. De tekst, openingstekst, komt uit Filippenzen. En de essentie van de brief in de Filippenzen is blijdschap. 4 vers 4 zegt, wees blij in de Heere. En ik zeg het nog eens, verheug u in hem. En waarom zou u nou in hem verheugen? Nou, blijdschap is de stille, zekere vertrouwen dat God van ons houdt en in ons leven aan het werk is. En het is de zekerheid dat hij er is en er altijd zal zijn, wat er ook gebeurt, wat je ook meemaakt, wat voor omstandigheden je ook bent. Paulus had zijn leven toegewijd aan het dienen van de Heer Jezus Christus. En daarbij heeft Paulus alles meegemaakt. Paulus heeft hele grote rijkdom gekend en hij heeft ook hele diepe armoede meegemaakt. Hij heeft schipbreuk geleden. Hij heeft zinloos geweld meegemaakt. Zonder enige vorm van proces mishandeld. Gevangen genomen. Bespot. Verleugend. Onrechtvaardig behandeld. Hij heeft ziekte meegemaakt. Denk maar hè, wat Peter schrijft over het eind van zijn leven. Hij had een heel slecht zicht. Weet je waarom die medewerkers in het eind van Paulus' leven altijd bij hem waren? Om hem te helpen, om hem de weg te wijzen, om hem te verzorgen, om voor hem op te schrijven, zeker. Zijn wens was om boven alles Christus te kennen. Het geheim van een christenleven vol blijdschap zit hem in het volgen van Jezus Christus. Volgen in de zin van voor alles bidden. Als je problemen en verlangens te vertellen. Vorige week, Annette, je haalde me aan, Ronald Kemp. Je verwachtingen. Ronald stelde ons de vraag, leef je nog met verwachting? En maak je die verwachting ook kenbaar bij onze Heer? Al je problemen. Filippenzen zegt, al je verlangens, al je verwachtingen. Te vertellen aan onze Heer. Te delen met God. Volgen in de zin van Jezus volgen. Een serieuze relatie met Jezus aangaan en onderhouden. Te veel en te vaak wordt Jezus Christus gehanteerd als een soort formule. Dit mag wel en dat mag niet. Dit kan wel en dat kan niet. Het volgen van Jezus Christus is een relatie. En dat is geen formule. En op basis van kennis en ervaring uit het verleden. Als Paulus de Filippenzen adviseert om alles met God te delen en hem vooral te danken voor alles wat hij doet, dan is dat een levensles die Paulus in zijn eigen leven heeft meegemaakt. Dan praat hij uit ervaring. Dat is niet zomaar een adviseur, uurtje, factuurtje. Maar dat is veel meer een adviseur die vertelt vanuit zijn eigen leven, vanuit zijn ervaringen, wat hij dagelijks toepaste. De vorige keer heb ik gesproken over genade. Genade is geen ding, zei ik toen, maar genade is een houding. Dat is een wijze van denken, dat is een wijze van handelen, dat is een wijze van reageren en die wordt opgemerkt. Die wordt opgemerkt door je partner, die wordt opgemerkt door je kinderen, door je kleinkinderen, die wordt opgemerkt door je collega's, die wordt opgemerkt door je broeders en zusters in de gemeente, die wordt opgemerkt door je hele houding. Of je genadig bent of niet. Of je kortzichtig bent of niet. Of je beperkt bent of niet. Of dat je in een tunnelvisie zit of niet. Dat wordt gemerkt. Zeker. Dat is onze gezamenlijke hemel. Dat is de sfeer die je verspreidt. Toch? Dat is wat je proeft van elkaar. Dat is wat je ervaart. Dat is wat je meemaakt. Dat is wat je overbrengt. Genade, dat wordt ervaren. En ik zei toen ook, genade is niet onvruchtbaar. Maar genade is vruchtbaar. Dat gaat zich vermenigvuldigen op het moment dat je het toepast. Want als je een genadige houding ontmoet, ben je van harte bereid om die ook weer door te geven. Ik heb daar toen nog die gelijkenis over aangehaald. Genade wordt ervaren. Genade, mits ze wordt toegepast, vermenigvuldigt zich. Genade verandert de sfeer. Als je iemand ontmoet met wie je wat hebt, en je bent heel genadig en je vergeeft elkaar, dan verander je de sfeer. En een ander woord voor sfeer is hemel. Dan verandert er iets in die hemel die je met elkaar hebt. Genade breekt open. Genade brengt licht. Genade ruimt duisternis op. En al deze zaken hebben wij ervaren in ons leven. Je dankt er daarvoor. Mensen die hun leven delen met Jezus Christus komen hoe langer hoe meer in het licht. Genade en dankbaarheid gaan hand in hand. Dankbaarheid, de erkentelijkheid, de waardering voor door anderen bewezen weldaden, is altijd een belangrijk onderwerp geweest in de wetenschap. Een Romeins filosoof, Marcus Tullius Cicero, zei zelfs dat dankbaarheid de moeder is van alle deugden. Vroeger hadden wij een oud Nederlands gezegde en dat zegt: dankbaarheid die grote schat, als men die eens wat meer bezat. Het kan aan mij liggen of ik al heel oud ben, maar ongetwijfeld hebben jullie die wel eens gehoord. Dankbaarheid die grote schat, als men die eens wat meer bezat. Ja, dan zag de wereld er heel wat beter uit. Zeker, dan ging het samenleven tussen de verschillende volken, tussen de verschillende culturen, heel wat makkelijker dan heden ten dagen. Dan was de samenleving heel wat vreedzamer, ruimer, acceptabeler naar elkaar dan heden ten dagen. In de wetenschap doet men met name onderzoek naar dankbaarheid, omdat er een significante, mooi woord hè, significante relatie is tussen dankbaarheid en geestelijke gezondheid. Moet je van de week maar eens over nadenken, dan moet je maar eens over googlen enzovoorts. Er is een significante relatie tussen dankbaarheid en geestelijke gezondheid. Er is een significante relatie tussen dankbaarheid en lichamelijke gezondheid. En er is een significante relatie tussen dankbaarheid en lichamelijk en geestelijk herstel. De vorige keer zei ik het, Rita, je haalde het nog aan. Een vrolijk hart bevordert de genezing. Dat wist zelfs toen de Bijbel al. Significante relatie tussen dankbaarheid en hoe je in het leven staat. Significante relatie tussen hoe mensen jou ervaren, wat ze van je meemaken, wat ze proeven, wat ze meekrijgen. De energie die je doorgeeft, de kracht die je opwekt bij jezelf en bij anderen. Hoe stimulerend ben je? Hoe stimulerend kom je over? Hoe motiverend? En wat zal dat bij Jezus in ongekende hoeveelheid aanwezig zijn geweest? Nog. Zeker, nog. Dankbare mensen, volgens de wetenschap, hè, dankbare mensen hebben minder stress. Dankbare mensen hebben minder hart- en vaatziekten Dankbare mensen hebben minder verslavingsproblematiek. Nee, stop, ik ga verder. Dat hebben we afgesproken. Dankbaarheid is een positieve emotie. Die wordt ervaren als iemand iets ontvangt van een ander die dit uit vrijwilligheid of goedheid schenkt. Dus dankbaarheid is een positieve emotie die wordt ervaren als iemand iets ontvangt van een ander die dit uit vrijwilligheid of goedheid schenkt. Dankbaarheid valt onder de empathische emoties, waarbinnen het vermogen zich in anderen te verplaatsen centraal staat. En ik denk dat het grootste voorbeeld daarin is God en Jezus Christus. Want wat heeft Jezus zich verplaatst in God en in het plan van God om door te zetten? Om elke keer weer door te zetten en verder te gaan. Onze dankbaarheid richting jegens Jezus is ongekend naarmate je verplaatst in wat Jezus heeft gemotiveerd om door te zetten. We gaan weer richting Pasen. We gaan weer richting het herdenken van het offer wat Jezus voor ons gebracht heeft. En dat krijgt hoe langer hoe meer betekenis naarmate je in staat bent om je te verplaatsen, emotioneel te verplaatsen in wat Jezus heeft doorstaan. En wat zijn motivatie is geweest om door te zetten. En daar kun je kracht voor eigen leven uitputten om zelf door te zetten en door te gaan. Zeker. Dankbaarheid verschilt per persoon qua frequentie en qua intentie. Intensiteit. Maar dankbare mensen herkennen eerder de goedheid bij anderen. En dankbare mensen zijn gericht op intentie van de ander in plaats van op gedrag. Dankbare mensen nemen het ook altijd op voor anderen. Als ze veroordeeld worden op gedrag, dan zijn het de dankbare mensen die zeggen van, maar pas op, je hebt toch wel gezien dat? En dan moet je maar eens over nadenken. Dankbare mensen, die kijken dus niet naar gedrag, maar zijn gericht op intentie. Waar beoordeelt God ons op? Intentie. God ziet het hart aan. Zegt de Bijbel. Dankbaarheid richt zich op overvloed. Richt de aandacht op kleine dingen in het leven. En richt zich op de rol van andere mensen in hun leven. Dankbaarheid bevordert liefde en vriendelijkheid. En is daarom nauw verbonden met empathie. En met de verbondenheid met anderen. Er zijn ook tegenhangers. Ondankbaarheid is een hele negatieve emotie. Ondankbaarheid wordt ook direct ervaren. Als je het hebt over sfeer. Als je het hebt over, nou ja, de hemel die je met elkaar invult. Is sfeer bepalend. Demonisch. Wij noemen dat weerspannig. Gelijk verzetten. Ondankbaarheid. Ondankbaarheid. Afgelopen woensdag hebben we het er nog over gehad op de Bijbelstudie. Het volk Israël in de woestijn. Je zal toch maar elke dag brood en vlees uit de hemel krijgen. Toch. Je hoeft je nergens druk om te maken. Zeker. En op vrijdag voor de Sabbat valt er 2 keer zoveel. Het is toch een gigantisch wonder. Ja, en dan hebben we het hier over ondankbaarheid, negatieve emotie. Kortom, als je de profeten erop naleest, zelfs het Nieuwe Testament wordt er steeds verwezen naar de ondankbaarheid die het volk Israël had. Als tweede, ondankbaarheid is je niet in anderen willen of kunnen verplaatsen. We noemen dat egoïsme. Zeker, dan ben je egoïstisch. Maar als er iemand is die dat nooit in zijn leven heeft gedaan, is het Jezus wel, toch? Egoïstisch was het om het tijdens het laatste avondmaal te blijven zitten en te wachten tot iemand anders de voeten zou wassen. En wat zegt Jezus dan? Hier ben ik. Ik was de voeten wel. Ondankbaarheid Dat is gericht op het negatieve gedrag en veroordeelt nog voordat er contact is geweest. Verwerping, jaloersheid, afgunst bijvoorbeeld. Het zijn de demonen die daar werken. Ze hebben direct een mening klaar als er iets gehoord wordt. Dat zal wel, en je bent al veroordeeld, je bent al gekruisigd voordat je iemand in de ogen hebt gekeken of zelf maar hebt gesproken. Ja, nee, dat kennen we, enzovoort. En Paulus zegt, vanaf nu kennen we niemand meer naar het vlees. Nou, dan valt er nog heel wat te leren. Want voor je het weet ben je ook door sommige christenen al behoorlijk gekruisigd. Ondankbaarheid is ook gericht op wat er niet is. Is altijd gericht op gebrek aan, het niet kunnen. Ja, we hebben dit nog niet, of dat gaat nog niet, of zus niet, of zo niet. En gerekend naar de tijd en bla 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 bla. Ondankbaarheid. Ondankbaarheid isoleert ook. Ondankbaarheid doet je uiteindelijk ook alleen komen te staan. Maakt je los van de bron. Ondankbaarheid. Maar dankbaarheid werkt als een katalysator in je leven. Dankbaarheid werkt als een turbo. Vol overgave in je leven. Filippi, dat was de eerste Europese gemeente. Dat is wel mooi, hè? De eerste. En u weet wel hoe Paulus daar gekomen is, hè? Paulus die wilde uiteindelijk die zendingsreis maken. En dan is hij uiteindelijk daar in Efeze. En dan is het de bedoeling dat ze verder eigenlijk met de wijzers van de klok mee, zo langs de Zwarte Zee, weer terug zouden gaan naar Antiochië. En dan is hij daar en dan krijgt hij een visioen. Kom over naar Macedonië en help ons. Ja. En ze steken gelijk over. En waar komen ze dan? Dan komen ze uiteindelijk in Filippi aan. En dan denk je toch, daar wordt hij met open armen ontvangen, toch? Na zo'n visioen, daar staan ze op Paulus te wachten. God heeft het hem zelf gevraagd. Sterker nog, God heeft het hem geopenbaard. Hij moet daar naartoe. Nou, en zonder enige vorm van proces zijn Paulus en Silas opgepakt en mishandeld. En Handelingen 16, vers 23 zegt: na vreselijk te zijn geslagen, werden ze in de gevangenis gegooid. De cipier kreeg orders om hen streng te bewaken en daarom nam hij geen enkel risico en bracht hen naar de diepste kerker en voor alle zekerheid sloot hij hun voeten in een blok. En dat is dan, nou ja, het resultaat van de droom die je gehad hebt of een visioen. En dan, hoe dankbaar ben je dan? Of hoe dankbaar kun je dan nog zijn? Na vreselijk te zijn geslagen. Om onder zulke omstandigheden dankbaar te zijn en te blijven, dien je heel empathisch te kijken naar het offer wat God heeft gebracht om ons het leven te geven. Dien je empathisch te kijken naar Jezus Christus, die ons in dit opzicht de weg wijst. Hebreeën 12 vers 2. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar dat is het tweede lied wat we vanmorgen hebben gezongen van Marcel Elia Zimmer. Hebreeën 12 vers 2 zegt: daarom moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij op een ereplaats naast de troon van God. Dat is Hebreeën 12 vers 1 en 2. Jezus ons voorbeeld. He, andere teksten zeggen: hij heeft de schande van het kruis niet geacht. Nou ja, je kent die oude vertalingen wel. En nu zit hij op de ereplaats naast de troon van God. Als Jezus dat niet van tevoren had gezien, was er wel waarschijnlijk een heel ander resultaat uitgekomen. Maar omdat hij het zag, was dat ook de motivatie om dankbaar te zijn en vooral dankbaar door te gaan. Daar waren Paulus en Silas op gericht. Dat wisten ze in die gevangenis. Wij laten ons niet afleiden door. wat we meemaken hier op aarde, door wat er ons te wachten staat hier op aarde. Maar wij blijven dankbaar omdat Jezus Christus ons heeft gered. Omdat Jezus Christus ons geplaatst heeft in het Koninkrijk van God. Het leven en het werk van Jezus Christus werd gedragen en wordt gedragen door grote dankbaarheid. Omdat Jezus leefde in het volste vertrouwen dat God nabij was. Jezus leefde in het volste vertrouwen dat God in alles zijn hand over hem hield. Jezus leefde in het volste vertrouwen dat God hem steunde en dat God hem leerde. Zo mogen ook wij leven in grote dankbaarheid aan God en aan Jezus Christus. En daarom begin ik elke ochtend mijn stille tijd met te noemen waar ik dankbaar voor ben. Dankbaar voor een nieuwe dag met nieuwe mogelijkheden. 89. Je bent al 89 jaar lang elke ochtend opgestaan. Ja, ik word straks 66. Ik noem maar 65 jaar en 10,5 maand. Maar elke dag opnieuw opgestaan. En dank u Heer voor deze nieuwe dag. Dank u ook voor nieuwe kracht. Want het is niet vanzelfsprekend toch dat je elke ochtend in dezelfde hoedanigheid wakker wordt. Maar dank u wel voor nieuwe kracht. Zeker. Dank u wel, God, de almachtige schepper van hemel en aarde, die alles heeft bedacht. Wij weten nog ineens tot in 100% hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. Ik ben laatst in Corpus geweest, dat museum in Leiden. En dan loop je als het ware door het menselijk lichaam heen. En dan krijg je ontzettend veel respect hoe dat allemaal samenwerkt enzovoorts. Maar we zijn nog niet in staat om tot 2 cijfers achter de komma, hè, met alle techniek die ons ter beschikking staat, om het lichaam te analyseren. Maar degene die dat heeft bedacht, is mijn vader. Oneindig groot en goed. Hij houdt het in stand, zeker. En hij laat niet varen het werk wat hij begonnen is, zeker. Jezus Christus, die zijn leven heeft gegeven om God te openbaren, daar dank ik elke ochtend voor, dat ik daar deel aan heb. Om de veroorzakers van zonde, ziekte en dood openlijk te benoemen en tegen hen te strijden. En dat hij ze overwonnen heeft. Denk erom dat Jezus heel empathisch begaafd was. Want op een gegeven moment komt hij met zijn hele gevolg aanlopen en dan ziet hij daarbij na in een weduwvrouw. En die weduwvrouw moet dan ook nog haar zoon begraven. En dan moet je even de tijd inbeelden waarin dat plaatsvond. Want die vrouw begroef niet alleen haar zoon, maar die begroef dus gelijk haar sociale, emotionele, financiële toekomst. Dat had ze niet meer. En dat ziet Jezus. Jezus ziet daar niet alleen die rouwstoet, maar die ziet gelijk wat die vrouw te wachten staat. Geeft niks meer op aarde. En dan, vanuit empathie, gaat hij naast die kist staan. En brengt hij die zoon weer tot leven. En daarmee geeft hij die vrouw gelijk weer een toekomst. Dat is empathie. Dat is wat God van ons bedoelt en verwacht. En daar dank ik dan elke ochtend voor. Dat die Jezus Christus mijn leidsman is. En dat die met me meegaat. En dat die me helpt om ons te laten delen door zijn overwinning in zijn leven. Jezus Christus die met het offer van zijn eigen leven voor mij de verzoening tot stand bracht. Ben ik volmaakt? Nee, zeker niet. Maak ik fouten? Zeker. Maar wat ben ik dankbaar dat ik elke dag opnieuw vergeven word. En dat ik elke dag opnieuw in nieuwheid des levens voor de troon van God mag staan. Mijn collega's mag ontmoeten. Annette mag ontmoeten. De kinderen, de kleinkinderen. En daar dank ik u voor. Dat mij een plaats is gegeven in het Koninkrijk van God. En dat het totaal anders is dan het Koninkrijk hier op aarde. Dankbaar ben ik. Wat ik net zei, dat als ik 11 of 12 uur van huis ben, dat je kunt bidden. En in het volste vertrouwen dat God zijn hand houdt over Annette. Dat God zijn volste, of in het volste vertrouwen dat hij zijn hand houdt over onze kinderen en de gezinnen. En over onze kleinkinderen. Ze zijn niet allemaal gelovig. En ze doen dingen waarvan ik zeker weet. Formules zeggen dat je er niet voor kunt bidden. Maar wat zijn wij al gezegend. Want Bidden voor alles stond er. Dat we het ervaren hebben. Zeker. En dat er bescherming is. Mijn ervaring is dat God op een geweldige wijze tot dusver heeft voorzien. Dankbaar ben ik dat ik om wijsheid en inzicht kan bidden voor mijn werk. Om bescherming en een engelenwacht op de weg daar naartoe en weer terug en tijdens mijn werk. Je wil niet weten wat voor... de bouw is nog steeds risicogebied nummer 1 als het gaat om ongevallen enzovoorts. En je zult maar verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. Grote werk, honderden mensen... De grootste zorg is dat ze elke avond weer net zo naar huis gaan als dat ze 's ochtends gekomen zijn. En ik bid daar elke dag voor. En ik ervaar elke dag dat God helpt. Zeker, Michael, je weet het als geen ander, toch? Zeker. En God helpt en voorziet. Zeker. Dankbaar ben ik dat ik als oudste van deze gemeente elke ochtend mag bidden voor de gemeente. En dat ik elke ochtend jullie mag opdragen aan de Heer. In het volste vertrouwen dat God de verandering brengt in je lot. En dat hij helpt en dat hij zegent en dat hij nabij is. En wat wij zeiden en lazen, dat God in alles voorziet en helpt. Niet op mijn manier, maar op zijn manier. En waarom? Omdat ik het overgeef aan God. In zijn handen leg. Op hem vertrouw. Dankbaar ben ik voor wijsheid en ondersteuning bij het voorbereiden van deze preek. Dankbaar ben ik dat ik me nergens zorgen over hoef te maken. Wat de vijand ook influistert. Of wat hij ook afspeelt. Dankbaar ben ik dat al mijn problemen en al mijn verlangens, dat ik die aan God mag vertellen. Dan vervult vrede mijn hart. Dan vervult vrede mijn denken. Dan vervult vrede mijn leven. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Dat is geen vrede die je naar je toe haalt omdat er onvrede weg is. Nee, dat is een vrede die gebaseerd is op dankbaarheid. En op het volste besef dat God in alles nabij is en voorziet. Ver, ver, ver boven alles uit. Gaat die almachtige God, die zich in zijn Zoon Jezus Christus aan ons heeft geopenbaard, met ons heeft verbonden en ons in zijn koninkrijk heeft geplaatst, omdat wij in Christus Jezus zijn. Dat was het. Inderdaad. Amen. Oké. En dan gaan we nu zingen. Lied 262. Vader, mijn God, ik aanbid u.
Goedemorgen allemaal. Een aantal weken geleden had ik al hier gestaan en verteld waarvoor ik zal dankbaar ben dit jaar. En toen ook al aangegeven dat ik de Tour du ALS ga lopen. En nou ja, daar wilde ik eigenlijk in deze gelegenheid wat meer over vertellen. Als het goed is, is er ook een presentatie die daarvoor klaar staat. Dus als je die zou kunnen starten, Jacob, dan graag. Nou, ik zal eerst wat vertellen over wat is de Tour du ALS. Dat is een route te wandelen, fietsend of hardlopend op de Mont Ventoux in Frankrijk. Wat ik in juni ga doen. Er staat de duur, kan je lezen, zo'n 7 uur wandelen. Het is 22 kilometer. In warme temperaturen en met natuurlijk een flinke helling om aan de top van de berg uiteindelijk te komen. En ik heb ook nog even wat om te laten zien wat is ALS nu eigenlijk voor degenen die daar niet bekend mee zijn. En als het goed is, staat daar ook een video voor klaar. Dus daar kunnen we nu even naar kijken. Ik zie wat gebeuren.
ALS en de aanverwante ziekten PSMA en PLS zijn zenuwspierziekten, waarbij de signalen vanuit de hersenen niet meer aankomen bij de spieren. Daardoor vallen de spieren één voor één uit. En kunnen patiënten steeds minder zelf, zoals praten, lopen, eten en drinken. Uiteindelijk werken ook de ademhalingsspieren niet meer. In Nederland leven zo'n 1500 mensen met deze ziekten. Ieder jaar komen er 500 nieuwe patiënten bij en overlijden er ook 500. Over de oorzaak is nog maar weinig bekend en er bestaat nog geen geneesmiddel. Na de eerste symptomen leven patiënten gemiddeld nog 3 tot 5 jaar. Zonder hoop op een toekomst. Er is maar één manier om ALS, PSMA en PLS de wereld uit te helpen. Wetenschappelijk onderzoek. Stichting ALS Nederland financiert, dankzij donaties en giften, nationaal en internationaal onderzoek. Zo kan het ALS-centrum in Utrecht zich dagelijks bezighouden met onderzoek naar de oorzaak en de behandeling van deze ziekte. Omdat we nog te weinig weten over het ontstaan, worden de genetische factoren die een rol spelen bij ALS onderzocht. Ook wordt gekeken naar omgevingsfactoren. Denk aan voeding, leefgewoontes of blootstelling aan schadelijke stoffen. Dit onderzoek kost veel geld en vindt plaats zonder subsidie of structurele hulp vanuit de overheid. Daarom is Stichting ALS Nederland zo belangrijk. ALS, PSMA en PLS hebben een diepgaande impact op het leven van patiënten en hun naasten. Stichting ALS Nederland zet zich in voor een betere kwaliteit van zorg en leven voor beiden. De zorg wordt gecoördineerd door het ALS Centrum. Wij geloven dat als we onze krachten bundelen, genezing van ALS, PSMA en PLS mogelijk is. Daarom werken we internationaal en nationaal nauw samen. Bijvoorbeeld met de patiëntenvereniging ALS Patients Connected en Stichting ALS op de Weg. De afgelopen 15 jaar hebben we veel bereikt in onderzoek naar de totstandkoming van deze ziekte. En komen we steeds dichter bij een oplossing. Stichting ALS Nederland is vastberaden om de doorbraak te realiseren. Door onze campagnes en initiatieven zoals de Amsterdam City Swim, Tour du ALS en de Ice Bucket Challenge is de naamsbekendheid van de ziekte ALS flink toegenomen. Maar we zijn er nog niet. Samen blijven we strijden, nieuwe acties starten en geld ophalen. Help mee. Kijk op als.nl. Geen tijd te verliezen.
Ja, en dan de reden waarom ik deze tour ben gaan lopen. Ik heb zelf als tiener gezien bij een van mijn beste vrienden die ik eigenlijk vanaf de basisschool ken. Bij zijn vader wat ALS nu inhield. En eigenlijk tijdens onze puberteit kwam ik geregeld bij die vriend van mij thuis. Hij is ook een enkele keer hier ook in de gemeente een keer geweest. En ik zag eigenlijk hoe zijn vader steeds verder minder werd. Uiteindelijk, als kind zijnde, vond ik het ook altijd maar toch erg... eigenlijk een beetje eng, want ik zag zijn vader daar in de woonkamer zitten aan de beademing. En hij kon al niet meer praten. En uiteindelijk heb ik, toen wij beide 18 jaar oud waren, afscheid van zijn vader kunnen nemen. Die uiteindelijk helemaal niet meer kon praten. En de enige manier waarop hij nog kon communiceren was door zijn ogen te knipperen. En... het bedrijf waarvoor ik nu werk, Dialog Group, die sponsort het Tour du ALS initiatief. En om daar mee te mogen doen, word ik ook geacht om sponsoring op te halen. Ik ben daar al heel ver mee op weg, waar ik ook in het thema van vandaag ook heel erg dankbaar voor ben. Ik heb al met wat mensen gesproken en ik moet zeggen, het getal van 1500 klinkt mij al weinig, zeker als ik dat toch hoor van verschillende collega's ook, dat ze eigenlijk allemaal wel, mijn directe manager die had een tante van hem die daaraan is overleden. Bij de bank waarvoor ik werk, daar mijn manager die had ook familielid die eraan was overleden en een andere collega vertelde dat haar vader uiteindelijk daaraan is overleden. En naast dat het natuurlijk voor de personen zelf natuurlijk heel erg verschrikkelijk is, is het ook erg naar voor alle mensen daaromheen. Zeker die vriend van mij bijvoorbeeld en zijn moeder heb ik dat ook jaren gezien. En ook wat het nu nog steeds eigenlijk voor impact heeft op hun dagelijks leven. Jacob, als het goed is, is er ook nog een laatste slide in die presentatie. Ja, kijk, daar staat hij. Nou, dit is een beetje het kort. De tekst hoef je niet specifiek te lezen. Dat heb ik eigenlijk nu net al een beetje verteld. Dit is een screenshot van de pagina die ik daarvoor heb. Zoals ik zei, ik ben al aardig op weg om het streefbedrag van 500 euro op te halen. Maar ik ben er nog niet helemaal. En voor degene die mij zouden willen sponsoren, zou ik dat erg op prijs stellen. Dat kan via de QR-code achter mij, maar hij hangt ook nog daar achterop de kast. En het zou mooi zijn als het gaat lukken om in ieder geval het minimale bedrag op te halen. En mochten er daar nog verdere vragen of wat dan ook over zijn, dan hoor ik ze straks zometeen graag aan tafel. Dank jullie wel.
Patrick, dank je wel en heel veel sterkte. Uit ervaring weet ik hoe lang de tocht is om boven te komen op de Mont Ventoux. Uit ervaring weten wij ook wat ALS is. De vader van een goede vriend van ons was zelf huisarts in Moerkapel. Heeft heel veel mensen kunnen genezen en zichzelf helaas niet van ALS. Okay. Fantastisch dat je het doet. Heel veel sterkte en succes. En nogmaals, achterin hangt er de mededelingen. Dan wil ik, Jacob, kunnen we de tekst nog één keer op de beamer krijgen? Want daar wil ik u graag... Voordat we de dienst beëindigen, dan zingen we nog een lied en dan hebben we nog de mededelingen. Maar daar wil ik u graag mee zegenen voor deze week. Ik zegen u dus met de tekst. Maar ik hoop dat het dus niet alleen een tekst wordt, maar dat het hoe langer hoe meer een realiteit wordt. We spraken elkaar, Rita en ik, gisteren en toen zei ze van ja, ik zei net ook dankbaarheid. Dat verschilt qua frequentie en qua intensiteit van persoon tot persoon. Maar je kunt je er wel in oefenen. Een van de oefeningen is bijvoorbeeld: schrijf nou eens 3 dingen op per dag, een soort dankbaarheidsdagboek waarvoor je dankbaar bent. Schrijf morgen nou eens 3 dingen op aan het eind van de dag waarvoor je dankbaar bent. Voordat ik ga slapen, dank ik altijd weer voor wat mij die dag is. overkomen enzovoort. Maar goed, maak je nergens zorgen over. En bid voor alles. Vertel God al je problemen die je te wachten staat. Denken of verlangens. En vergeet vooral niet om hem te danken voor alles wat hij doet. Als je dat doet, dan zal de vrede van God jouw deel zijn. Een vrede die menselijk besef te boven gaat. Die de wacht houdt over uw hart en uw gedachten. Omdat wij in Christus Jezus zijn. Neem dat mee voor de komende week. Wees daarin gezegend. Oefen je daarin. En dan zingen we nu, voordat ik nog even doorga naar de mededelingen, lied 265, Eeuwige God. Jacob, en dan tot slot, want dan samen zijn de mededelingen. Dinsdagochtend, open ochtend. Woensdagochtend, de Bijbelkring. En dan volgende week zondag, Alfa op zondag, onder leiding van Jaap. Aan het begin van deze dienst werden er door Piet formulieren uitgedeeld. En met klem wil ik zeggen dat het absoluut niet de visie is van ons als gemeente. Maar dat dat slechts een persoonlijke visie is voor jou, Piet. We hebben meerdere keren als oudste gevraagd om dat niet te doen. Jammer dat je daar niet op ingaat. Ja, maar dat waren in elk geval de mededelingen. Dus volgende week zondag, Alfa.
Fijne week en we gaan aan de koffie.